Gemeente, we openen vanmiddag Gods heilig woord in het Oude Testament. En wel in Jesaja 55. Jesaja 55 is onze schriftlezing. En in Jesaja 55, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden Davids. Zie, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven. Een vorst en gebieder der volken. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. En het volk dat u niet kende zal tot u lopen, om des Heeren uw Gods wil en om des Heiligen Israëls wil. Want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Roept hem aan, terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen, en tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk, want mijn gedachten zijn niet uw lieder gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw lieder gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtig de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven de zaaier en brood de eter. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen dat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. Voor een distel zal een mitteboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst komt aan de orde artikel 7 en artikel 8 van het derde en vierde hoofdstuk van de Dordtse leerregels. We vervolgen de stof uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 7 en 8. En deze beide artikelen lezen we samen eerst. We beleiden daar deze verborgenheid van zijn wil. Heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Doch in het Nieuwe Testament, het onderscheid der volken nu weggenomen zijnde, heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard. Van welke onderscheiden uitdeling de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht der natuur, maar in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods. Waarom ook diegenen wien buiten, ja tegen alle verdiensten, zo groot een genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen. Maar in de anderen wien deze genade niet geschiet, moeten zij met de apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden. En die geenszins curieuselijk, dat is nieuwsgierig, onderzoeken. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen, want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Gemeente, het gaat in deze beide artikelen over de bediening van de genade en het verschil daarin en de roeping tot deze genade. De bediening van de genade en de roeping tot deze genade. Gemeente, op de avond van Hemelvaartsdag was ik bij onze jongeren op kamp voor de Bijbelstudie. En na de inleiding werd er in groepen nagedacht over verschillende vragen. En daarna hadden we nog een bespreking, de jongeren weten dat nog wel. En een van de laatste vragen bij zo'n preekbespreking is altijd: heb je nog een vraag voor de dominee? En dat is altijd spannend. Welke vragen komen er? Want sommige jongeren die denken heel diep na. Goede vragen. En een van die vragen, en die werd gesteld, ik heb even gekeken waar die in de kerk zit, was: dominee, hoe zit dat nu met die mensen die het evangelie niet horen? Want wij horen het evangelie zondag aan zondag en door de week. Maar hoe zit dat nu met die mensen in de Rimboe? Ja, die nooit van de Bijbel horen, die niet weten dat ze bekeerd moeten worden en kunnen worden, die kunnen zich toch niet verontschuldigen? Nee, zeker niet. We hebben toen gezegd, die hebben ook de schepping. Maar tegelijk hebben we daarbij gezegd, ja, Gods woord is nodig om de Heere Jezus te leren kennen en de werking van de Heilige Geest. Dat is best een hele moeilijke vraag. Ik kom daar straks nog op terug. Want die vraag die heeft ook te maken met wat er in deze dienst aan de orde komt vanuit de Dordtse leerregels. En jongelui, en het geldt voor de anderen, dan moet je maar heel goed luisteren. Ik heb aan de jongeren beloofd om het ook zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. De vorige keer, toen hebben we vanuit de artikelen 4 tot en met 6 geleerd hoe de zaligheid wordt gewerkt. Niet door het licht van de natuur, zeg maar de ingeschapen godskennis. Trouwens, die mensen die er nooit van horen, die wel in de schepping kunnen zien dat er een God is, die hebben daarbij ook de ingeschapen godskennis. Maar die is niet genoeg tot zaligheid. Ook de wet is onvoldoende. De wet, daaruit leren we dat we schuldig staan, dat we een zondaar zijn, door de werking van de Heilige Geest. Maar wat nu het licht van de natuur nog de wet doen kan, dat doet God door de kracht van de Heilige Geest. En door het woord of de bediening der verzoening. Welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. De gelovige mens, degene die tot geloof mogen komen. Met dat zesde artikel schuiven onze Dordtse vaders de ingeschapen godskennis niet helemaal aan de kant. Want vanwege dat licht van de natuur, die ingeschapen godskennis, kan geen mens zich voor de Heere verontschuldigen. Maar de zaligheid wordt er niet door gewerkt. Ook de wet wordt niet buiten werking gesteld. De wet veroordeelt. Ik zei het al, de wet wijst de zonde aan. Maar verlossing kan ze niet geven aan een zondaar. Dat kan alleen door het evangelie van vrije genade. Dat God door middel van de prediking doet verkondigen. En het is de Heilige Geest die dat toepast. Geliefd, aan wat een wonder. Dat de Heilige Geest dat doet. Dat hij dat nog doet. Dat hij dat doen kan ook in uw, jouw, mijn leven. Nu is er wel, en dan zijn we aangekomen bij die twee artikelen die centraal staan. Er is wel verschil in de bediening van de genade. Kijk maar hoe onze Dordtse vaderen artikel 7 beginnen. Deze verborgenheid van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Doch in het Nieuwe Testament het onderscheid der volken weggenomen heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard. Wat wordt hiermee bedoeld? Wel, als we nu denken aan al die geschiedenissen uit de Bijbel, ja, dan moeten we zeggen dat de boodschap van vrije genade niet overal heeft geklonken. Niet iedereen, als we denken aan al die volkeren uit het Oude Testament, de vijanden bijvoorbeeld van het volk Israël, niet al die volkeren hebben ervan gehoord wat nodig is en mogelijk is om zalig te kunnen worden. Sinds de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren, ja, toen is het evangelie de wereld ingegaan. Verkondigt het evangelie aan alle creaturen. In artikel 7 wordt gezegd dat in het evangelie de verborgenheid van zijn wil wordt ontdekt. Gods wil, zijn eeuwig besluit om zondaren te redden door het offer van zijn zoon, was aanvankelijk voor de mens verborgen. Voordat de mens zondigde, had hij immers geen verlosser nodig. Maar zodra de mens toegaf aan de verleiding van de duivel en in zonde viel, heeft God zijn verborgen voornemen geopenbaard. En dat deed hij in de moederbelofte. Toen Adam en Eva gegeten hadden van de verboden vrucht en zich verborgen voor God, toen zocht God hen op: waar zijt gij? Dan horen we het evangelie al klinken. Toen klonk daar de moederbelofte: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Hij beloofde het zaad van de vrouw. De kop van de Satan zou vermorzeld worden. Het is dus niet zo dat pas vanaf Pinksteren het licht van het evangelie werd ontstoken, het brandde al. Maar dat schijnsel, dat was nog heel, heel zwak. En verder was het gebied waar Gods troostvolle beloften bekend werden gemaakt, nog niet zo uitgestrekt. Want het bleef beperkt tot maar één volk. Het volk dat uit Abraham was geboren. Onder de vele volken die de wereld toen bewoonden, was aanvankelijk alleen Israël, dat uitverkoren en bevoorrechte volk dat kennis mocht nemen van de verborgenheid van Gods wil. Dat de Messias zou komen. We zingen daar ook van in Psalm 147. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij aan geen volk gedaan. En zijn rechten die kennen zij niet. In het begin van het Oude Testament sprak de Heere vooral door de offerdienst. Al die offers die wezen heen naar dat grote offer van de Heere Jezus Christus. De Heere die sprak door dromen, door gezichten, door mondelinge overlevering van de vaderen. Men had toen immers nog geen Bijbelboeken. Bijna 4000 jaar bleven de heidenen, dus het overgrote deel van de mensheid, onbekend met het feit dat de Messias beloofd was. Deze verborgenheid van zijn wil, dus de komst van de Messias tot redding van zondaren, heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Ontdekt, bekendgemaakt. Paulus die zegt in Handelingen 14, welke God in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen. Maar daar is verandering in gekomen. Paulus die zegt dat tot de komst van Christus de heidenen vervreemd waren van het burgerschap Israëls. En vreemdelingen waren van de verbonden der belofte, geen hoop hadden en zonder God waren in de wereld. Maar, vervolgt de apostel dan, nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebben. Wat betekent dat wel? Vanaf het moment dat de apostelen de wereld moesten ingaan, toen kwam het woord, het evangeliewoord, ook tot de heidenen. Gaat dan heen, onderwijst al de volk. Niet alleen de Joden, het Joodse volk, maar al de volkeren. Nu is er misschien iemand die vraagt, ja, maar dominee, dat begrijp ik. Dus de belofte van de komst van de Messias, dat er redding is, zaligheid, dat klonk tot, ja, tot het volk van Israël, dat bijzondere volk. Maar werden er dan in het Oude Testament helemaal geen heidenen bekeerd? Want misschien is er wel een jongere die zegt, ja, maar hoe zit dat dan met Rahab? Rahab, de hoer uit de stad Jericho. En hoe zit dat dan, om nog een andere vrouw te noemen, met Rut, de Moabitische? En de inwoners van Nineveh? De Heer Jezus die zegt zelf later dat zij geloofden. Dat is waar. Die voorbeelden die zojuist werden genoemd, Dat zijn voorbeelden van heidenen die tot geloof en bekering kwamen. Maar het zijn er wel weinig geweest in verhouding tot het aantal van het volk Israël. In het Oude Testament is alles toch meer bedekt geweest. In het Nieuwe Testament zien we veel duidelijker dat de Heere zich ook aan de heidense volkeren openbaart. Denk vooral aan Pinksteren. Juist vanaf dat moment wordt het evangelie gepredikt aan alle creaturen. In het Oude Testament werd er al van geprofeteerd. Psalm 89, de Filistijn, de Tyriër, de Moren. En zong Simeon er ook niet van in de tempel toen hij de Heer Jezus in de armen had. Kinderen, weten jullie nog wel, die man aan wie de Heere beloofd had dat hij de Heer Jezus zien zou, de zaligmaker. En toen hij de Heer Jezus in de armen nam, toen zong hij een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Een licht tot verlichting der heidenen, die worden eerst genoemd. En tot heerlijkheid van uw volk Israël als tweede. En Petrus zag een visioen dat er een groot laken uit de hemel neerdaalde met reine en onreine dieren. Een teken dat de zaligheid ook voor de heidenen is waar die onreine dieren op wijzen. En zo heeft ook de grote heiden, let op, heidenapostel Paulus, gepredikt dat er behoud mogelijk is voor Jood en heiden. Eerst werd het evangelie verkondigd in de landen rond de Middellandse Zee. In de loop van de tijd is de verspreiding van het woord als een olievlek uitgebreid. Onze Dordtse vaderen die zeggen dan in artikel 7, en het onderscheid der volken nu weggenomen zijnde, heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard. Meer mensen. En het is nu 2018. Hoeveel mensen zijn er al bereikt met het evangelie? Heel veel. Ieder jaar dan lees je in de krant een overzicht hoeveel Bijbelvertalingen er al zijn. En de Bijbel is bijna, niet helemaal, maar wel verschillende Bijbelboeken in zowat alle talen vertaald. En bijna zijn alle volken met het evangelie bereikt. En dat gaat momenteel met de moderne media razendsnel. Een organisatie als Transworld Radio, die zorgt ervoor dat het evangelie wordt uitgezonden en te horen is in landen waar men helemaal dat evangelie niet mag horen. En via internet, via Bijbelstudies, worden er ook mensen bereikt met Gods woord. Met het evangelie dat er doen aan is. Gemeente, hebt u zich er wel eens over verwonderd? En de Heere ervoor gedankt dat u, dat jij Gods woord mag hebben. En elke zondag onder de verkondiging van het evangelie mag zitten. Wij vinden dat zo heel gewoon. Wie wel eens in het buitenland komt of wat verder weg, die weet dat dat heel anders is. Zeker als je komt in een land waar het verboden is om een Bijbel bij je te hebben. Wat zijn wij dan bevoorrecht? Wij kunnen daarvoor nooit genoeg Gods onverdiende goedheid en trouw erkennen. Of vind je het gewoon en vanzelfsprekend? En vind je dat je het misschien wel verdiend hebt? Artikel 7 zegt duidelijk dat dit laatste zeker niet het geval is, van welke onderscheiden uitdeling de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere. De bediening van de genade is verschillend. Niet iedereen krijgt die boodschap te horen zoals wij die mogen horen. En dat was het grote verschil met de remonstranten. Ze vonden het onrechtvaardig dat Israël was bevoorrecht boven andere volken. De remonstranten die dachten dat Israël beter het verstand, het licht van de natuur gebruikt heeft dan de andere volkeren. En dat daarom de Heere zich aan dit volk heeft geopenbaard. En dat daarom de Heere zich aan dat volk bekend gemaakt heeft. Ze zeiden, en misschien herkent u het wel, als wij onszelf maar schuldig kennen, dan komt de Heere met de vergeving als beloning. Ze stelden een bepaalde mate van schuldontdekking in de mens als voorwaarde voor de genadige komst van God. In artikel 7 wordt door zulke gedachten een dikke streep gezet. Het gaat niet buiten de schuldontdekking, maar die schuldontdekking is geen voorwaarde vooraf, maar een vrucht van de levendmakende bediening van Gods geest. Is het wel eerlijk geweest dat de Heere zich juist aan Israël openbaarde? Terwijl de heidenvolkeren buiten de openbaring van God werden gehouden. Waarom maakt de Heer onderscheid, waar toch geen onderscheid is? De opvatting van de remonstranten was dat ieder mens er recht op heeft dat God hem in aanraking brengt met het evangelie. Hoe menselijk was dit gedacht? Onze hoogmoedige natuur is geneigd om te denken dat wij als kerkmensen iets voor hebben op hen die nergens aan doen. Maar gemeente, het onderscheid dat er was ten aanzien van de oud-testamentische bedeling en de nieuw-testamentische bedeling heeft niets te maken met waardigheid of het betere gebruik van het licht van de natuur, maar alles met het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods. Gemeente, wij menen diep in ons hart dat wij mensen er recht op hebben om het evangelie te horen. Wij zijn wel beschaafder dan andere volkeren op deze aarde. Maar zo is het niet. God is in al zijn werken rechtvaardig. Ook al zou de Heere zichzelf aan geen enkel volk, nog aan Israël, nog na de uitstorting van de Heilige Geest aan de heidenen bekendgemaakt hebben, dan zou dat verdiend zijn. Dan zou niemand daar wat kunnen zeggen, want we hebben allen in Adam God de rug toegekeerd. Als iedereen verloren zou gaan, dan zouden we daar niks van kunnen zeggen. Dan moeten we zeggen, het is verdiend. Maar gemeente, dat God dat evangelie bekendgemaakt heeft, al in de dagen van het Oude Testament aan Israël, en dat de Heere zich in de dagen van het Nieuwe Testament aan de heidenvolkeren openbaarde, tot op de dag van vandaag ook aan ons, dat is enkel genade. Dat toont zijn zondaarsliefde, zijn onverdiende ontferming. Het is niet vanwege de uitnemendheid van het ene volk boven het andere volk, maar het is die gans vrije raad en welbehagen van waaruit God tot de zondaar komt. O, het blijft altijd een wonder dat God een verloren mensenkind opzoekt. Het blijft altijd een wonder. En wat zijn we daar blind voor. Dat God ook in deze dienst met zijn woord tot ons komt. Want er is geen mens die uit zichzelf naar God vraagt. Geliefde, nochtans zoekt God het verlorene en het weggedrevene. En dat tegen alle verdienst. Wij hebben alleen maar schuld, maar Gods Zoon, die heeft nu volkomen betaald. Genade maakt dan ook niet hoogmoedig, maar ootmoedig. Met een nederig en dankbaar hart moet dan ook worden erkend. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Gemeente, er staat nog meer in artikel 7, waarom ook diegenen wien buiten, ja tegen alle verdienst, zo groot een genade geschiet. Hoort u het? Het is genade alleen. Zo groot een genade. Namelijk dat God vanuit zijn eeuwige liefde het zondaarshart vernieuwt en herschept. En zo'n arm en verloren mens als u, jij en ik wil bearbeiden. Weten we daarvan? Heel persoonlijk. Als de Heilige Geest ons aan onze zonde en schuld ontdekt. Ja, dan komen we erachter dat in ons geen enkele verdienste is. Dan wordt ingeleefd dat een zondaar er totaal buiten valt in de weg ter zaligheid. Maar juist daar waar een mens het leren moet om de dood te schrijven op al het zijne. Daar gaan we iets verstaan van die grootheid van het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde van God. Die liefde die gezien mag worden in de Heere Jezus Christus. Daar opent de Heilige Geest het oog voor. En daarom zal wie zo groot een genade geschiet. Zo grote genade, het is niet in woorden uit te drukken. Zonder enige verdiensten zijnerzijds. Haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen. Gemeente, dat verootmoedigt. Als je iets van die genade mag leren kennen. Dat maakt ons klein, Heere, waarom hebt u het op mij gemunt? Daar zoveel anderen gaan verloren, die gij geen genade gunt. Ondanks alle godsdienst, toch nooit anders gedaan dan tegen God. Zondigen en dan nog behouden kunnen worden. O, wat een eeuwig wonder. Het is genade als we van het evangelie weten. Die genade heeft God niet aan iedereen gegund. Er zijn ook andere volkeren die er nooit van hoorden. En ten aanzien van al die vragen die hierover bij ons kunnen opkomen, geldt wat het slot van artikel 7 zegt. Maar in de anderen, wien deze genade niet geschiet, moeten zij, dat zijn de begenadigden, met de apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden. En die geenszins nieuwsgierig doorzoeken. We moeten niet in de raad van God willen inzien. Kijk, en dat willen we als we gaan vragen. En jongelui, ik begrijp het. Dat je zulke vragen hebt. Ik heb ze zelf ook. En wie heeft ze niet? Als je denkt aan al die volkeren. Die nooit van het evangelie hebben gehoord. En dus. zijn omgekomen, hoewel ons het oordeel niet toekomt. Maar we leren toch wie in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wij moeten niet in Gods raad willen inzien. Hij riep niet alle volken, daarin hebben we de gestrengheid en de rechtvaardigheid van Gods oordelen te aanbidden. We moeten zeggen, ja, niemand heeft het verdiend. Ook die andere volkeren niet, die het evangelie niet horen. Tot wie Gods genade niet komt. Dat had ook ons kunnen treffen. Ja, zei iemand laatst, als ik in een islamitisch land had geleefd, ja, dan was ik moslim geweest. Wat kun je daaraan doen? Wees de Heere dankbaar dat jij in een christelijk gezin geboren bent, dat je onder de bediening der verzoening komt. Waarom komt het woord nu juist tot ons? Waarom werkt de Heere nu juist door zijn woord en geest in onze harten? Dat is enkel reden tot verootmoediging. Tot aanbidding. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Waarom mocht ik wel van God genade ontvangen en die ander niet? Want wat mezelf betreft is alle roem uitgesloten. Gemeente, om achter die verborgenheid te komen, zou het betekenen dat wij in Gods verborgen raad zouden moeten indringen. Maar wij mogen geenszins dat nieuwsgierig onderzoeken. We zouden graag op Gods stoel willen zitten. En erachter willen komen, waarom nu zo? Waarom horen wij wel het woord en andere volkeren niet? Wij mogen God nooit ter verantwoording roepen. Ook niet als het gaat om de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen. Ons past twee dingen, God te aanbidden. In al zijn besluiten, al begrijpen wij die niet. En die begaan zijn met hen van wie we zien dat ze de brede weg behandelen. En daardoor zelf de schuld zijn van hun eeuwige ondergang. We hebben met de apostel Paulus in aanbidding uit te roepen. O diepte des rijkdoms, beide des wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Ik denk nog even terug aan die Bijbelstudie. Op dat kamp. Waar die vraag zo naar voren kwam. Hoe zit dat nu met al die mensen die Gods woord nooit horen? Daar werd toen ook door iemand heel mooi gezegd. Als je daar nu echt bewogen mee bent. En als je de Heere mag kennen. Dan ben je bewogen. Ook met die mensen. Het geldt voor alle mensen, ook de mensen die het woord horen en de Heere nog niet kennen. Maar juist die mensen die dat woord niet horen. Als je daar nu echt bewogen mee bent, dan moet je zendeling worden. Om op die plaatsen het evangelie te verkondigen, of Bijbel vertalen, of kinderwerkster. Zoals ook vrouwen worden uitgezonden om iets te gaan betekenen in het zondagschoolwerk. Opdat mensen die boodschap mogen horen dat er genade is. Onverdiend. In artikel 7 horen we dus dat er verschil is in de bediening van de genade. Tot het ene volk komt de boodschap wel. O, wat een voorrecht. Maar ook wat een verantwoordelijkheid. Jongelui, weten jullie nog, ik zei, wij zijn dubbel verantwoordelijk. We hebben niet alleen de natuur, de ingeschapen godskennis, maar ook de schriftuur. Zoals Guido de Bre het zo treffend verwoord. Waaruit we God kunnen leren kennen in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Tot het ene volk komt de boodschap wel, tot het andere volk niet. Hoewel niemand zich straks zal kunnen verontschuldigen. Dit verschil, en ik vat het nog even samen voor jullie jongeren. Dit verschil, dat ligt in het vrije welbehagen en de onverdiende liefde van God. En u maakt de aanbieding van het heil middels de prediking alle leden van de volken nog niet automatisch zalig. Want we kunnen het woord horen. De bediening der verzoening die kan tot ons komen. Daar kunnen we onder zitten. Maar dat wil nog niet zeggen dat we dan zalig worden. Hoe zit dat met de roeping tot deze genade? Dat is het tweede. In hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels is gesproken over de goddelijke verkiezing en verwerping. En daarin werd onder andere gezegd dat God sommigen in de tijd met het ongeloof begiftigt en sommigen niet begiftigt. En dat komt voort uit zijn eeuwig besluit. Naar welk besluit hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurft en buigt om te geloven. Maar degene die niet uitverkoren zijn, naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardheid laat. Artikel 6 van hoofdstuk 1. Maar tegelijk werd ook gezegd, de oorzaak of de schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Met het oog hierop zagen de remonstranten een tegenstrijdigheid. Want als God in zijn verborgen wil en raad besloten heeft wie wel en wie niet zalig worden, heeft het dan wel zin de mens op te roepen tot bekering en geloof? Is die oproep wel ernstig gemeend? Hier doet zich voor de mens wiens verstand door de zonde verduisterd is een probleem voor. Het punt waarin Dordt mee geworsteld werd en nog steeds actueel is, is de vraag hoe verhouden verkiezing en roeping zich tot elkaar? Wel nu, artikel 8 laat er geen misverstand over bestaan. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. En hiermee wordt met grote stelligheid gezegd dat wij ervan uit mogen gaan dat God ons niet tot bekering en geloof zou roepen wanneer hij het niet zou menen. En dit wordt onderstreept door de woorden ernstiglijk en waarachtiglijk. Ja, in dit korte artikel wordt zelfs tweemaal gezegd ernstiglijk. En dat geeft aan, God meent het. Als hij tot ons zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Geliefden, hoe gaan we met de roeping om? O, ik weet, daar wordt onderscheid gemaakt tussen de uitwendige roeping en de inwendige roeping. De Heere die roept de zondaar ernstig en waarachtig. De Heere roept in de prediking van het woord tot een ieder van ons. En hij doet dat ernstig en waarachtig, omdat er voor de grootste der zondaren een mogelijkheid is om behouden en zalig te worden. Wij worden dus van Gods wegen weggeroepen van de zonde die leidt tot het eeuwige verderf. En worden door God geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus. En geliefden, dat God er alles aan gelegen is dat wij aan zijn roeping gehoor geven, dat blijkt uit de vele schriftplaats. We hebben het gelezen in dat inhoudsvolle hoofdstuk Jesaja 55. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder prijs en zonder geld wijn en melk. En in hoofdstuk 45 staat, wend u naar mij toe, wordt behouden alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Is dat niet ernstig en welgemeend? In Ezechiël 37 zweert de Heere met een eed bij zichzelf. Zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Ja, zegt iemand. Maar dominee, ik denk toch dat de Heere mij niet wil bekeren. Ik zal wel niet bij die uitverkorenen behoren. Waar leest u dat? Waar staat dat in de Bijbel? O, zeker allen die van eeuwigheid verkoren zijn, die zullen zalig worden. Maar dan moeten we niet beginnen bij de uitverkiezing. We hebben gezegd, in hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels, de uitverkiezing is het hart van de prediking. Omdat er een uitverkiezing is, is er een mogelijkheid van zalig worden. Maar we weten van tevoren niet wie, dat weet God alleen. Wij hebben te luisteren naar zijn woord. En in zijn woord zweert de Heere met een eed dat hij geen lust heeft in de dood van de zondaar. Kijk, daarom zeggen onze Dordtse vaders dat de Heere ernstig en waarachtig roept. Want dat is hem aangenaam, dat de geroepenen tot hem komen. De ernst van Gods oproep tot bekering en geloof en de wil dat de geroepenen tot hem komen blijkt ook uit het feit dat de Heere daaraan een belofte verbonden heeft. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Verder heeft God aan het niet gehoor geven aan zijn roeping de bedreiging verbonden, dat dit niet zonder ernstige gevolgen zal blijven. Als we niet komen, soms wordt zowel de belofte als de bedreiging in één adem genoemd. Denk maar aan die woorden, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is. De toorn Gods blijft op hem, die zal het leven niet zien. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden. Wie zijn dat? Wel, dat bent u. Dat ben jij vanmiddag. Je wordt ernstig geroepen. Want je bent in gevaar, in groot gevaar. Als je nog onbekeerd zonder de Heere Jezus voortleeft. En daarom word je ernstig geroepen. Want God die betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Wat wil de Heere nu? Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Ja, dominee, wat is dat nu? Tot hem komen. Leg dat nu eens even uit. Ik begrijp dat niet. Tot hem komen. Je kunt toch niet meer naar de Heere Jezus toe gaan zoals toen in de tijd van zijn omwandeling. Dat is waar. Maar Komen tot de Heere, dat is komen tot Hem in het gebed. Met de belijdenis van wie je bent. Heere, ik weet niet hoe het moet. Ik ben een zondaar, ik kan voor u niet bestaan. Maar wees mij zondaar genadig. Ik weet dat er bij u genade is. En gij hebt het zelf beloofd in het uur van mijn doop. Stel je voor, jongelui, dat je een uitnodiging krijgt om de gast te zijn van koning Willem-Alexander. Hij nodigt je uit. Zou die het menen? Eerst denk je, ja, is het wel echt een uitnodiging, maar het staat erop, het koninklijke huis, en zijn handtekening staat eronder, en blijkbaar is er aanleiding om jou uit te nodigen. Stel je voor dat je die uitnodiging zou afslaan. Dat zou toch een belediging zijn. Je wordt nota bene door onze koning uitgenodigd. Misschien wel voor een maaltijd of voor een gesprek. Het zou een belediging zijn als je die uitnodiging afslaat. Zal God dan niet zeer gekrenkt zijn als je weigert gehoor te geven aan zijn roeping. Om te komen tot hem. Om alles te ontvangen wat nodig is. O zeker, dat wil je niet. En misschien zou je bij die uitnodiging van de koning zeggen, moet ik daar naartoe? Wie ben ik eigenlijk? En wat heb ik niet uitgehaald in mijn leven? Hij roept. Als we dan een gewillige zaligmaker hebben, die ernstig en welgemeend onze zaligheid op het oog heeft, is er dan niet alle reden om Gods roeping serieus te nemen en met alle ernst in te gaan op zijn welgemeend aanbod van genade. We kunnen niet zonder gevolgen aan hem voorbij gaan. Zijn bloed onrein achten. O wat het komen tot hem en het geloven in hem door de werking van de Heilige Geest allemaal tot gevolgen heeft. Daar zou veel over te zeggen zijn. In dit artikel wordt het met twee dingen genoemd. Het is een prachtige uitdrukking. Wat belooft de Heere aan degenen die tot hem komen. Die zich aan hem overgeven. Uitleveren. Daaraan belooft hij. Met ernst. Aan allen die komen, die tot hem komen en geloven dat het waar is wat hij zegt, wat hij belooft. De rust der zielen en het eeuwige leven, de rust voor je ziel. Augustinus zei het al, onrustig is ons hart totdat het rust vindt in God. Ken je die rust? Die rust die ontvang je als je tot hem komt. De Heer Jezus zei het al, ik haalde het net aan. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Rust voor je ziel, die vrede. Die alle verstand te boven gaat. O wat ben je dan gelukkig. De rust der ziel. En het eeuwige leven nu al, dit is het eeuwige leven. Dat we hem kennen, God kennen en Jezus Christus. Een wonderlijke vrede daalt in ons hart als we mogen rusten op het volbrachte werk van die ware rust aanbrenger. God belooft met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen. Verlang je daarnaar? Je bent zo onrustig. Je vindt het nergens, je zoekt het overal, maar je vindt het nergens. Alleen bij hem beleid het maar. Zeg het maar. Heere, hier ben ik, moede, kom ik, arm en naakt. Ik heb niets. Tot de Heere die zalig maakt. Het eeuwige leven. Dat leven, dat kan niet sterven. Dat reikt over de dood. Christus voerde zijnen door de onstuimige levenszee van het tijdelijke leven tot de begeerde haven van het eeuwige leven. De rust der zielen en het eeuwige leven. Dat belooft de Heer aan degenen die tot hem komen en die in hem geloven. O, hoor dan toch zijn stem, gelooft zijn heil. En troostrijk woord, verhard u niet. Want dat betekent omkomen voor eeuwig. Maar laat u lijden. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 95, het vierde vers. Psalm 95, het vierde vers.